Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Een hele goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of misschien wel goedenacht voor de nachtluisteraar. Welkom bij Koffiecorner 177. Mijn naam is Leo Wassing. We doen het deze keer zonder presentator Nivino Geertsma.
Waarom?
Zijn kind is ziek.
Oké, dus laten we het anders even houden op privéomstandigheden.
Privéomstandigheden, inderdaad.
Aangeschoven, Nivino.
Ja, wetenschap, Mare.
Uiteraard aangeschoven Martin Drent en Stefan Bleker. Genoeg te bespreken in deze aflevering. Het is nooit saai dit seizoen rondom FC Groningen. Trainer Frank Wormoed staat op straat.
Ja, ik ben benieuwd naar de stellingen, Martin. Jij dan?
Ja, ja. Ik ook. Ja, meestal begin je daar toch mee. Ja. Zelfs Nivino.
Het is voor mij even wennen, inderdaad.
Ja. Nou ja, je hebt net kunnen oefenen. Staat hij aan trouwens, de record klopt?
Hij loopt.
Hij loopt, dus, hoor.
Take 3 of 4.
Ja, zoiets. Ja. We waren al 20, 30 minuten bezig net.
We waren al begonnen, maar dat wordt nooit
Nivino
uitgezonden.
Oetsen lachen nu. Ja, die concurrentie net ook toe, hoor.
Ja. Dit nemen we wel mee in evaluatie. Maar het is een proces, Leo.
Het is een proces. En ik heb de stellingen zeker bij me. Ik ben goed voorbereid.
Nou ja, en ik heb nog voldoende vertrouwen dat we het tij met jou kunnen keren.
Precies. Martin, het ontslag van Frank Wormoed is terecht.
Ja.
Stefan, FC Groningen gaat met deze selectie degraderen.
Nee.
Martin, ik heb alle vertrouwen in Marc-Jan Vlederes.
Nee.
En beide van jullie, we worden wereldkampioen.
Nee.
Duidelijk. Dan gaan we met de actualiteit natuurlijk beginnen. Stefan, jij komt net uit het stadion. Daar was, was Marc-Jan Vlederes aanwezig voor het tekst en uitleg.
Ja, Marc-Jan Vlederes en Wouter Gudde om uitleg te geven over het ontslag. En dat was eigenlijk een vervolg op het persbericht wat ze de wereld in hebben geslingerd vanochtend. Dat er eigenlijk onvoldoende vertrouwen en ontwikkeling is op dit moment om door te gaan met Frank Wormoed. En dat Vlederes, en dat gaf hij ook aan, hè, dat ze een hele grote inschattingsfout hebben gemaakt afgelopen winter toen Wormoed aangesteld werd.
Harde woorden.
Wat vind je ervan als zoiets zeg maar naar buiten gebracht wordt? Want ik krijg daar bepaalde kriebels van, hoor. Want ik vind dat je als club, hè, moet je eigenlijk altijd een gentleman zijn.
Mm-hmm.
Hè, ondanks alles wat er gebeurd is. En iedereen ziet ook wel dat er geen klik is geweest. Maar je kan in de communicatie, en ik vind dat sowieso bij FC Groningen, kan je veel meer klasse tonen. En veel meer betrokkenheid bij de supporters. Maar ook bij de mensen die bij je werken.
Ja.
Hè, want ik geloof echt niet dat Wormoed een slechte trainer-coach is. Dat kan je ook gewoon benoemen. Alleen, ja, soms is er een klik en soms niet. Daar heb je met spelers. Je hebt genoeg voorbeelden van spelers die bij een club heel goed passen. Gaan ze naar een andere club en ze presteren niks. Nee. Dus heel af en toe heb je dat.
En je haalt het ook weer.
En dat was het nu. Maar niks ten nadele van Wormoed. Zo vast als hij heeft cursussen gegeven. Hij heeft heel veel kennis waarschijnlijk. Alleen, er was geen klik. Er zijn ook wat dingen gebeurd, hè, waardoor het voor hem ook bemoeilijk werd. En wat ik helemaal verbazingwekkend vind. Ik dacht altijd dat de band tussen Vlederes en Wormoed twee handen op één buik was. Ja. En volgens mij is dat al heel vroeg gecrashed. Want ik heb nog nooit dit seizoen gezien dat Vlederes een bokje stond voor hem. Maar goed, ik heb ook misschien niet alles gevolgd, maar dat weet Stefan misschien.
Ik heb dat niet.
Nee.
Dat is misschien één of een keer gebeurd, maar ja. Ik heb het zo niet heel helder.
Nee,
voor de geest.
Nee, en ik vind dat ook voor Vlederes. Weet je, die kende dan Wormoed bij Heracles. Weet precies wat voor persoon het is, wat zijn manier van werken is.
Ja.
En als je dan zulke dingen gaat roepen, vind ik, over het trainen, ja, dan vind ik wel iemand laten vallen. En je moet een gentleman zijn dan. Oké, er was geen klik, prima, maar niet wat ik nu allemaal lees. Ik word er wel een beetje verdrietig van. Ik denk van, ja, weet je, het is terecht dat hij ontslag krijgt. De timing is ook perfect, hè, want de nieuwe trainer die krijgt nu wel een bepaalde periode. Maar ik vind het niet chic als het naar buiten gebracht wordt.
Nee, precies. Maar dan gaan we even terug naar zijn aanstelling. Mm-hmm. Dat heb ik nog even bij me.
Ja.
De woorden van Wormoed toen, of van Vlederes toen over Wormoed. Hij kan goed communiceren, heeft een goede methodiek om het team te ontwikkelen en spelers individueel te ontwikkelen. Hij heeft veel kennis en expertise, ervaring opgedaan. En Frank is een keiharde werker. Dus dat past uitstekend in mijn ogen.
Ja.
Ja, wat is daar nog dan van waar nu?
Ja, wat is daar van over?
14 wedstrijden verder.
Nou ja, dat vind ik een goede vraag. Het is altijd weer interessant om te kijken naar wat er destijds gezegd werd van waarom wordt er voor iemand gekozen en hoe ze er dan nu ineens in staan.
En dan werd dan heel erg getoetst op de kernwaarden van FC Groningen.
Ja, want dan pakken ze het beleidsplan er natuurlijk bij.
Samen naar de grote
samen
markt.
Naar de grote ja. markt. Wat ook wel een beetje aan het terugslaan is nu, hè, dat hele beleidsplan. Prima trouwens om een visie te hebben, hoor. Daar gaat het, gaat het helemaal niet om. Maar ja, ik vind dat toch wel bijzonder. Want Wormoed is inderdaad een keiharde werker. Hè. Die man, en dat is ook heel gewoon dat je gewoon hard werkt als je een baan hebt. Of je nou trainer bent of bouwvakker of timmerman, dat maakt allemaal niks uit. Zijn vrouw woont gewoon nog in Duitsland. Hij zit hier alleen. Doet alles om trainer dat zo goed mogelijk allemaal in te vullen. Dus dat kan je hem zeker niet verwijten. Wat wij natuurlijk ook al wel vaker hebben gezegd, is dat hij ook best wel veel bijzondere keuzes heeft gemaakt. En dat begon al in de voorbereiding, waar eerst Wessel Dammers alles speelde. Toen was Dammers ineens weer niet goed genoeg. Moest hij weg. Michael de Leeuw, die de eerste wedstrijd van het seizoen ineens op de tribune werd gezet. Nou, dat
was voor mij ook een punt dat ik dacht van, help, weet je.
Dat was natuurlijk
menselijkheid. Menselijkheid is zo belangrijk. En dat mis ik heel vaak bij FC Groningen. Dat ik denk van ja, we zijn maar een volksclub. Wel een hele mooie volksclub. Maar gedraag je ook als een volksclub. En ik begrijp ook wel, hè, alles wat professioneler. Daarin moet je stappen maken. Dat hoort ook zo. Maar blijf wel bij de supporters.
Eens. En daarnaast weet je wel, als je ook kijkt naar het voetballende vlak. Groningen zou niet meer de lange bal gaan spelen, vertelde Wormoed in de voorbereiding. Waar de sfeer toen trouwens echt uitstekend was.
Op het trainingskamp in Duitsland.
In Duitsland ook, hè, daar ben ik bij geweest. Dat was echt prima. Je merkte echt dat er een soort opluchting door de club ging na het vertrek van Buijs. Dat mensen op dat moment ook echt lekkerder in hun vel nog zaten. Maar nou ja, dat is aan de andere kant altijd zo in de voorbereiding.
Aan de andere kant wil ik wel ook nog zeggen, Buijs die verloor natuurlijk 7 wedstrijden op rij.
Ja.
Maar die kreeg wel een staande ovatie toen hij wegging.
Ja.
En dat zegt ook wel iets, zeg maar, over Buijs.
Ja.
Want die kon juist wel communiceren.
Ja.
Op één foutje na. Op dat grapje na. Maar goed, voor de rest heeft Buijs het perfect gedaan. Dat hebben we ook wekelijks.
Nee,
hebben
zeker, dat zeker.
En dat spreekt supporters aan.
Ja. Maar als je puur even kijkt naar het voetballende gedeelte. De lange bal zou niet meer gehanteerd worden. Groningen is een van de teams die het vaakst de lange bal speelt. Mislukt. Groningen zou niet meer met 5 verdedigers gaan spelen. Mislukt. Want dat hebben ze toch wel weer een aantal keren gedaan. En ik vind ook dat je daar Flederis het een en ander voor kan aanrekenen. Want Groningen zou met 4 man achterin gaan spelen. Dan heb je na het vertrek van Bjorn Meijer een linksback nodig. En dan haal je iemand die gewend is om in een 5-mans achterhoede te spelen. Ik denk, ja, dat klopt niet bij wat je wil laten zien. Dus dan moet je zo'n speler eigenlijk ook niet aantrekken. Dan moet je spelers aantrekken die passen bij het systeem wat jij als club wil spelen. En ik vind wat dat betreft dat Wormoed onvoldoende gesteund is met goede spelers om zijn visie te kunnen uitrollen. Daarnaast heeft hij te maken met een ontzettend lastige groep, waarvan de clubleiding nu ook zegt, wij gaan in de winterstop afscheid nemen van een aantal spelers. Wouter Gudde wilde dat geen rotte appels noemen. Maar het zijn wel spelers die het proces in ieder geval verzieken.
Ja, is Cyril Engonge daar dan een voorbeeld van? Die werd regelmatig gepasseerd of als uit de selectie gelaten.
Als ik Engonge was, meestal heb je een maand opzegtermijn. Hè, als je een appartement of wat dan ook hebt, zou ik dat vast nu gaan doen. Want ik kan me niet voorstellen dat hij hier nog zit. De tweede seizoenshelft. Casanweo is ook een type die daarvoor wat mij betreft in aanmerking komt. Het is een jongen met veel talent. Maar totaal onhandelbaar eigenlijk.
Je kunt je misschien ook afvragen, Steven, waardoor dat komt, hè?
Nou ja, je moet je inderdaad afvragen of jij denkt dat een andere trainer die je straks dus gaat aanstellen, wel in staat is om met dat soort jongens te werken. Maar voornamelijk om het gedrag van dat soort jongens te veranderen. Want we zoeken dan denk ik naar een trainer à la Buijs. In ieder geval een trainer die man en paard noemt en die spelers ook gewoon volle bak op hun plek zet. Buijs is daar natuurlijk wel een voorbeeld van die dat kan. Maar met wie had Buijs nou al ontzettend veel problemen? Engonge. Lukte hem ook niet om die jongen in het gareel te krijgen. Wormoed heeft precies hetzelfde met Engonge ervaren. Mm-hmm. Die heeft natuurlijk niet voor niets ook een tijd uit de selectie gezet. En wat dat betreft is het, ja, denk ik wel gewoon goed om daarmee aan de slag te gaan.
Was jij verbaasd dat Wormoed er nu uitvliegt?
Nee, ik vind de timing vind ik juist wel heel erg goed. En op een gegeven moment houdt het ook op. Het was ook, wat ik begrepen heb, heel onrustig na afloop. Ook mensen die op de grond lagen, partijen.
Mensen mochten in ieder geval de hoofdgang een tijdje niet uit. Nee. Daar hebben ze dan zo'n protocol voor op het moment dat er zoiets gebeurt zoals gisteren. Dat veel mensen zich voor die hoofdingang aan het verzamelen waren.
Ook begreep dat Gurren nog de supporters toegesproken heeft.
Ja, die heeft daar op die trap gestaan en gesproken met supporters inderdaad.
Dat is goed.
Ik vind dat je dat als directeur zijnde eigenlijk altijd moet doen. Aan de andere kant, weet ik ook niet of dat heel geschikt is.
Volgens OogTV zei hij dat hij zich kapot schaamt voor de prestaties.
Het is natuurlijk ook FC Groningen onwaardig wat er sowieso op het veld gebeurt. Maar ik vind ook wel in lijn daarvan dat er heel veel meer dingen op dit moment niet goed gaan bij de club. En dat er ook echt een groot deel van deze onrust te wijten is aan hoe de directie met bepaalde zaken omgaan.
Kijk, supporters roepen als eerste om het ontslag van een trainer. Dat is vaak zo. En vaak gebeurt dat ook, dat een trainer als eerste de laan uitvliegt. Maar in hoeverre is de positie van, en dan kom ik even terug op de stelling, van Marc-Jan Vladeres nog houdbaar, Martin?
Dat is ook lastig. Hè? Want hij had natuurlijk al heel veel problemen met Danny Buijs. Ja, want Danny Buijs was natuurlijk wel een type die de waarheid tegen hem zei. En uiteindelijk leidde dat ook wel tot ontslag van Buijs. Of in ieder geval niet van het verlengen van zijn contract. Hè, de band tussen technisch directeur en trainer was gewoon niet goed. En nu heeft hij eigenlijk hetzelfde met Wormoed.
Ja.
Weet je, waarvan iedereen dacht van, dat zijn twee handen op één buik.
Ja.
Nou, gezien de uitspraken van Vladeres is dat niet zo. Ik vind de positie van Vladeres vind ik wel een dingetje. Want ik vind hij kende de trainer heel goed. En heel lang, hè, meer dan één seizoen. Hij kende hem, hoe die was, wat zijn manier van werken was en dergelijke. En alles is niet uitgekomen. Dus dan maak ik me hele grote zorgen over de nieuwe trainer die ze gaan aanstellen. Want
komt ook weer uit de koker van Vladeres.
Ja, dat moet.
Ja.
Ja, en ik weet niet of dat te vertrouwen is. Weet je, daar word ik best wel onzeker van. Dan denk ik van straks komen ze weer met iemand aan die niet het FC Groningen DNA heeft. Want ik denk dat gewoon ontzettend belangrijk is. Dat je jongens aantrekt. Ik noem op, nummer 1 staat bij mij Joop Gaal. Dat zou de ideale kandidaat zijn. Erwin Koeman.
Gaat niet gebeuren.
Weet ik niet. Erwin Koeman, zulke types heb je nodig. Wormoed, een Duitse van Heracles. Weet je, het is leuk en aardig. Maar wij willen de beste trainers die wij hebben gezien hier. Hans Westerhof. Kwam van ACV vandaan. Paste hier prima qua mentaliteit. Wist ook hoe hier gespeeld werd. Een Ron Jans. Is dan wel een Zollenaar. Maar die is heel lang hier trainer geweest. En wist wat hier leefde. En dat gaat toch goed. En dan kan je zeggen, toen de tijd waren er veel betere spelers.
Jan van Dijk.
Weet je, dat is allemaal onze eigen DNA. En dat gaat bijna automatisch. En ook FC Groningen is toen de tijd wel eens een keer gedegradeerd. Ook met eigen jongens.
Ja.
Maar die hebben wel het FC Groningen DNA. En dat hebben
maar je
nu
zou toch denken dat Vladeres ook wel dat Groningen DNA heeft? Of in ieder geval.
Als we heel simpel kijken nu naar Vladeres. En er zijn inderdaad hele goede financiële resultaten te overleggen.
Ja, dat is top.
Nee, dat kun je hem, dat absoluut.
Dat kan je hem nageven. Credits. Als we dan kijken naar welke spelers het waren, dan heb je het natuurlijk als belangrijkste over Jurre Strand-Larsen. Kwam volledig uit de koker van het scoutingsteam en Marc-Jan Vladeres. Ja. Dus daar krijgt hij volle bak de credits voor. Heb je het daarna over Gabriel Goedmanson? Identiek. Matusiwa, die heeft hij aangetrokken, stond al wel op de lijstjes. Maar was hij verantwoordelijk voor, dus krijgt hij de credits voor. En Bjorn Meijer heeft Groningen het geluk mee gehad dat hij doorkwam uit de jeugdopleiding. Ook het geluk mee gehad dat Buijs het vertrouwen in hem had.
Ja.
En een wedstrijd liet spelen en die jongen ontwikkeld heeft. Je kan Vladeres de credits ervoor geven dat hij daar 6 miljoen euro voor kreeg.
Ja, dat was een hard onderhandelen.
5 miljoen toch?
Nee, 6.
Oh, okay.
Ja.
Maar als we heel eerlijk zijn en ook gaan kijken naar alle andere spelers die Vladeres gehaald heeft, zitten daar heel veel miskleunen bij. En ook dit seizoen weer. Hè? Want Pele Pessi, Vladeres zei, ik heb met die jongen in de kleedkamer gezeten. Is een geweldige speler, een leider en noem maar op, weet je wel, et cetera, et cetera. Ja, dat blijkt toch niet helemaal te kloppen. En zo zijn er meer voorbeelden van spelers waar het er gewoon bij lange na niet is uitgekomen. En nu zit je wel in een periode met Groningen dat elke speler eigenlijk die je aantrekt raak moet zijn. spelers die hier gaan komen. Hè, dat is ook wat Wormoed gisteren nog zei. En daar ben ik het volledig mee eens. Moeten er direct staan. We hebben genoeg talentjes inmiddels. Ja.
Leiders nodig.
In de Euroborg. Je hebt spelers inderdaad die leiding kunnen geven. Dus dan zal weer met de hiërarchie in de selectie aan de slag gegaan moeten worden. Maar voornamelijk spelers die er direct staan. Die in het veld ook kunnen herkennen dat er een keer wat anders moet gebeuren. Spelers die een verlengstuk van de trainer kunnen zijn op het veld. Maar voornamelijk spelers die fit zijn, er direct staan, ervaring hebben en dit team naar een hoger plan kunnen tillen. Spelers die ervoor kunnen zorgen dat een Soeslof in het veld weer beter gaat renderen. De jongen heeft talent, laat het al heel lang niet zien. En zo geldt dat voor veel meer spelers. We weten een N'Gonge, ik denk dat het einde oefening is voor N'Gonge. Maar stel je nou voor dat je een jongen hebt die er wel voor kan zorgen dat hij gewoon...
Ja, want hij kan hartstikke goed voetballen.
Hij kan uitstekend voetballen. En daar heb je gewoon best wel wat spelers voor nodig. Hè? Wim Maske zei vanochtend in de sportdiscussie, je hebt eigenlijk in een ideale situatie, en dat zal nooit gaan gebeuren, maar heb je eigenlijk 6, 7 nieuwe spelers nodig. En dan begint hij bij de backposities. Want die zijn gewoon niet goed ingevuld op dit moment. Je hebt niet eens een echte rechtsback. Linksback, Mette. Heb je ook nog steeds je vraagtekens bij. Helemaal in een viermans achterhoede. Je buitenspelers zijn op dit moment ook gewoon onvoldoende. Zo'n voorzet zoals we gisteren zagen van Orop Magoen, dat zie je bijna niet.
Zeldzaamheid.
Wormoed, die noemde het een handbalverdediging. Allemaal om zo'n cirkel heen, om het 16 meter gebied heen. Want er worden bijna geen voorzetten gegeven.
Nee.
Peppi, daar moet je in de zomer alweer afscheid van nemen.
Ja, doodzonde. Dus dat is gewoon hartstikke een goede spits.
Ja. Ja, maar ja, daarom heeft hij ook 16 miljoen natuurlijk gekost. Dus je hebt sowieso van het zomer een nieuwe spits nodig. En je hebt een type Matusiwa gewoon nodig. Een jongen die een keer ballen afpakt.
Mm-hmm. Is het dan slim om in de winterstop al een trainer te halen voor langere tijd? Of denken jullie eerst maar een interim bijvoorbeeld?
Ja, ligt eraan.
Het is lastig natuurlijk ook om aan spelers te geraken nu in een hele rare winterstop waarin het WK ook plaatsvindt.
Ja. Als je gelden hebt, is dat prima mogelijk. En geld is er. En dat is ook de taak van een technisch directeur.
Het vervelende nu is natuurlijk, hè, de competitie begint weer 6 januari.
Ja.
En volgens mij kan je niet eerder spelers ophalen dan...
Ik weet niet, volgens mij kan dat...
december?
Is dat zo kort? Is die markt niet eerder open?
Dat weet ik niet.
Nou, ga ik eens even opzoeken. Want dat,
ik wil niet zeggen, maar ja, je hebt wel spelers nodig die er direct staan.
Dus als jij dus dan pas spelers op kan halen, of dan mogen ze pas beginnen, en misschien dat je ze wel eerder kan ophalen. Ik weet het niet.
Nee, nou, ik ga het dus even opzoeken. Maar in ieder geval...
Dat zou wel een dingetje zijn. Weet je,
er moet wel wat gebeuren. Maar we hebben ook aan Vladeris gevraagd. Ik heb gevraagd in hoeverre hij dus nu kijkt of naar een korte termijn of een lange termijn trainer. Nou, als er een lange termijn trainer is die zich aan Groningen wil verbinden en waar zij het vertrouwen in hebben, dan heeft dat...
Je denkt dat niet dat een trainer voor een half jaar komt?
Ja, je weet het niet.
Gaat niemand doen.
Je weet het niet.
Hij opent in januari, volgens mij. En dan een maand lang.
Ja.
1 januari tot en met 31.
Precies. Dus nou ja. Dan heb je dus...
Dus je zit al midden in het tweede seizoen zelf.
6 januari is de eerste wedstrijd, geloof ik.
Ja, die is vrij vroeg inderdaad. Dus dat is wel inderdaad dat je weinig tijd hebt.
Ja.
Om wat te doen. Maar ja, aan de andere kant... het moet nu wel gaan gebeuren.
Ja.
Zo simpel is het ook. En ik ben wat dat betreft wel heel erg benieuwd. Want ik vind track record van Vladeris, als we gewoon kijken naar spelers die er direct moeten staan. Spelers die deze selectie direct versterken. Niet goed. Als je heel eerlijk bent, zijn er maar een paar spelers die aan dat profiel hebben voldaan. En dit seizoen is dat denk ik alleen maar Peppi.
Ja.
Of zijn er meer die er direct...
Nou ja, aankoop is het niet, maar Valente maakt hartstikke een goede indruk. En Balker is natuurlijk niet nieuw, maar die speelt wel voor het eerst een seizoen Eredivisie.
Ik vind niet zo dat Valente alle wedstrijden de staat, zoals Peppi.
Peppi levert, ja. Maar ja. Omdat hij spits is. Maar.
Als we eerlijk zijn en ook gisteren naar een Valente kijken, is het natuurlijk niet dat die jongen de sterren van de hemel speelt.
Maar dat zijn dus jonge spelers, dat gaat altijd op en neer.
Ja.
Weet je, dat alleen... In mijn tijd, zeg maar, toen ik net begon en jong was, had je een Jan Verdijk. Had je een...
accepteerde je wel wat van.
Dan luister je wel, hè?
Dat was een klein mannetje, maar die was dwingend. Maar daar leer je ook heel veel van. En dat waren ook helden. Weet je? En zo liep je daar veel meer van rond. En dat is natuurlijk super lekker. Ja, als je een Henny Meijer in de spits hebt, Jurowski, dat was natuurlijk ook wel kwaliteit.
Ik denk dat Valente nu niet tegen iemand opkijkt, maar bijvoorbeeld.
Ze waren ook trots op de jonge spelers.
Ja.
Om die te gaan begeleiden om uiteindelijk de stap te maken. En dat gaf je zo'n warm gevoel. En dat mis ik nu. Ik zie ook bijna nooit spelers lachen in het veld. Dat vind ik zo jammer.
Ja, maar er valt ook zo weinig te lachen.
Nee, dat begrijp, ik ook wel.
Bij de opkomst, nou, weet je wel.
Ik zag gisteren wel een
sowieso,
shot.
Zo, weet je, er zijn zoveel momenten in het veld.
Ik zag gisteren wel een shot na afloop. Werd Dankelui, werd de camera op Dankelui. En die stond te lachen. Die had dan waarschijnlijk een onderrondje met een speler. En dat kan, hè. Ik ga er ook niks van zeggen. Alleen het was hoogst ongelukkig dat hij stond te lachen. Nadat je met 3-2 zo'n klote wedstrijd verliest.
Ja, ook het moment is natuurlijk belangrijk.
Ik begreep ook wel dat de leiding van de club zich gestoord heeft dan het feit dat bepaalde spelers een shirtje gingen ruilen, weet je wel. Ja. Dat soort dingen.
Ja. Nou, maar dat is krankzinnig natuurlijk gisteren. Daar hebben we het nog niet heel uitvoerig over gehad.
Ze liepen uiteindelijk nog wel een rondje om de supporters te bedanken.
Ja. Nee,
maar dan moet je
het klopt.
Weet je, dat is het enige waarvan ik zit. Nou, klasse. En er werd heel veel gescholden waarschijnlijk.
Dat
alleen,
denk
dan moet je dan even doorheen. Maar dat is wel dan wel weer goed. Maar goed.
Maar dat was typerend, dat laatste kwartier gisteren.
Ja,
voor het seizoen.
Absoluut, 100%. Ja. Maar het is gewoon al het hele seizoen, maar ook vorig seizoen en het seizoen
Ja, we moeten niet vergeten dat Buijs inderdaad 7 keer op rij verloor. Ik bedoel, het voetbal is niet verbeterd ten opzichte van
maar hoe vrij ze dingen kunnen doen, de tegenstander, in zo'n laatste kwartier.
Ja, ongelooflijk.
Van Gladon, totaal geen weerstand. Nee. Hij kon ballen gewoon inkoppen.
Wat zal die een heerlijke middag hebben gehad.
Met links inschieten, terwijl, normaal gesproken moet er toch iemand in de buurt staan, maar er staat niemand in de buurt. Hoe dan? Op dat niveau? Ja,
zeg maar.
Maar ook dat Kruger, die maakt een hele belangrijke treffer. Dan denk je nog, daar gaan we met een punt. Okay, ja,
2 wedstrijden hebben gescoord.
Ja.
Die geeft dat ook vertrouwen.
En dan, wat doet hij bij die hoekschop? Ja, hij doet niks.
Nee.
Maar dat kan je toch gaan trainen? Heb je daar ook geen invloed meer op?
Nee, maar
dan word je trainer, moedeloos toch als trainer. Als ik even in de schoenen sta van Wormo, dat verklaart misschien ook. Hij ook een soort raar glimlachje had hij zo van.
Daar stoor ik me helemaal aan. En misschien kan hij er niks aan doen.
Maar dat krijg je dan toch?
Minachting naar zijn spelers. Zo lijkt het, dat lachje van. Ik kan er niks aan doen. Het ligt aan hun.
Maar hij zou zich ook wel kapot. Ja, wat moet je nog doen?
En je moet in alle tijden moet je wel. We doen het samen, hè? Dat gevoel. En dat gevoel is al heel lang weg. Eigenlijk vanaf het begin, vind ik, dat we het samen doen.
Maar dat is wel een geluid wat je... Een groter geluid. En dan heb je het niet alleen over Wormoed, maar dan heb je het eigenlijk over hoe heel FC Groningen momenteel vooral naar buiten toe voorstaat. Ja.
Ik vind dat een heel belangrijk punt.
Absoluut.
Communicatie naar buiten toe.
Ja.
Hoe doe je dat? Ga je het gevecht aan met de media? Of ga je de media gebruiken? En wij gebruikten de media vroeger gewoon om positiever eruit te komen. Weet je, en de media trapt er toch wel in.
Ja, heb je er voorbeelden van?
Nee, maar als ik een interview had, zeg maar, met Stefan. En ik bespeelde, Stefan, leuk man, weet je. Als ik had een interview met hem, Stefan, goede opmerking man. Dan denk ik, Stefan, toch van, weet je, dat vind ik leuk.
Ja, krijg je weer in zijn achterste.
Ja, en zo bespeelden wij de boel wel. Of vooraf even een praatje maken van, Stefan, fantastische interviews die altijd. Dan heb je ze.
Maar Stefan hoort nu alleen, maar je bent te kritisch.
Terwijl je een hele grote lul vindt. Maar je moet het wel bespreken.
Ja.
En dat gebeurde vroeger veel meer dan nu. Terwijl ze nu, hebben ze het over mediatraining en dergelijke. Ik weet niet of dat gebeurt.
Misschien moet de communicatieafdeling van Groningen keer naar mediatraining.
Dat vind ik wel dat is eigenlijk waar ik het meeste aan gestoord heb.
Ja.
Want je moet FC Groningen naar buiten brengen als de mooiste club van de wereld. Nou, dat vind ik. Alleen zo komt het niet meer naar buiten toe. Je moet Groningen promoten. Nu met het ontslag van Wormoed moet je als een gentleman moet je afscheid nemen van de Wormoed. Zulke dingen gebeuren niet. Ja, wat een raar stemmetje. Zulke dingen gebeuren niet.
Je wordt er emotioneel van, ja.
Nee, maar snap je? En je moet de supporters ook het gevoel geven dat men het begrijpt. En dat merk ik nu ook niet.
Wat zou jij nu doen? Heb jij die papieren trouwens? Kunnen ze je bellen?
Nou, jij gaat ook niet heel lekker bij Gomos.
Nee, gaat ook niet goed. Nee, dat zijn ook de witte zathoekjes die gaan daar al.
1+1=2.
Ja. Nee, weet je, ik vind het heel belangrijk. Ik heb het net ook benoemd. Hè? Een type als Joop Gaal. Een Erwin Koeman. Ik hoor Stefan praten over Marcel Groningen. Dat zijn wel eigen jongens. Ja. Weet je, die kennen het DNA van FC Groningen. Zulke jongens moet je halen. denk ik.
Ja, Koeman is niet realistisch.
Nee, die is assistent.
Gal,
ja.
En denk ik ook niet. Maar
Erwin Koeman die wil ook nooit meer hoofdtrainer zijn vanwege zijn gezondheid.
Precies. Ik heb Erwin Koeman als assistent. Joop Gal hoofdtrainer, Erwin Koeman assistent. Volgens mij is dat een geweldig duo.
Ja, Erwin Koeman heeft wel gezegd dat hij een assistentschap niet zo uitsluit.
Drie maanden geleden sprak ik met Erwin Koeman. En die maakt zich hele grote zorgen over FC Groningen. Wat natuurlijk heel logisch is. Hij is heel betrokken ook bij FC Groningen.
Hij volgt alles, hè?
Hij volgt alles. Vroeg mij heel veel dingen van wat is er aan de hand en dit en dat. Jij zit er dicht bovenop. Vroeg ook nog aan mij van hoe zat dat in Cyprus? Klopte dat verhaal? Ja, dat verhaal klopte. En zo'n type heb je nodig. Want samen met Joop Gal denk ik dat je een type hebt die er heel kort op kan zijn. Maar ook heel menselijk. En dit zijn echte FC Groningers, hè?
Mm-hmm.
Ja. Die begrijpen wat er leeft en wat is. We worden niet gelijk kampioen dan. Alleen, wat ik wel bedoel is, de sfeer om FC Groningen heen moet veranderen. En dat is het belangrijkste.
Ja, en ik denk het is belangrijk dat ook bij zo'n technische staf dat het weer een eenheid wordt.
Ja, dat is nu ook niet zo.
Wormoed heeft zich eigenlijk vanaf het begin af aan alleen gevoeld. Ja. Ook omdat hij hier alleen is gekomen zonder een vertrouwde kliek om zich heen, waardoor je ten alle tijden gesteund voelt. Daarom zie je natuurlijk vaak dat trainers hun eigen assistent meenemen.
Als ze worden ontslagen, inderdaad ook.
Ja. Ook inderdaad, dan kan ook iedereen direct weer.
Als hoofdtrainer is ontzettend belangrijk dat je iemand achter je hebt die je 100% kan vertrouwen.
Ja.
En die ook 100% kritisch is naar jou toe.
Ja.
Als het een meeluller is, heb je er ook niks aan.
Nee. Nou ja, die klik is er bij de technische staf onvoldoende geweest. Klik met de keeperstrainer bijvoorbeeld was gewoon en is gewoon niet goed. En dat geldt voor meerdere stafleden dat gewoon nooit optimaal is geweest. En dat is iets waar je serieus naar moet gaan kijken. Want dat moet bij een nieuwe hoofdtrainer wel goed gaan zijn.
Wat voor indruk maakte Flederis vanochtend op jou?
Toch wel wat aangeslagen. Want het is natuurlijk voor hem ook een grote nederlaag, tuurlijk. Dit, hè?
Ja, tuurlijk.
En tuurlijk doet dat ook wat met hem. Hij zei bijvoorbeeld van, ik heb nu nog steeds de volle energie en ik denk dit om te kunnen keren en et cetera, et cetera. Ja, maar ik zou dat dag Wormoed ook. Dus waarom blijf jij wel zitten? En dan zegt hij, ik heb het volste vertrouwen erin dat ik het kan omdraaien en doen. En je moet je ook afvragen of het verstandig is om iedereen dan nu maar de laan uit te sturen. Nee. Want het is aan de ene kant ook wel goed om je toch enigszins aan het beleid te gaan houden. Maar ik vind wel dat deze directie, maar ook Flederis, toch wel iets meer in de eigen spiegel mag gaan kijken. Want het ligt niet alleen maar aan anderen.
En de druk op Flederis is ook groot, hè?
Ja.
Als je nu ook de media leest, het is
Want ze nemen natuurlijk wel een risico nu.
Ja, vind je zijn positie houdbaar? Van Flederis?
Aan de ene kant heeft hij heel veel geld binnengebracht. Aan de andere kant is hij natuurlijk wel verantwoordelijk voor wat er met Buijs gebeurd is. Ik vind dat ook niet altijd chic hoe die weggegaan is. Toen Wormoed begon, werd ook naar buiten gebracht van, ja, deze groep leeft nog steeds met die 7 nederlagen aan het einde van zo'n, houd toch gis op. En je begint een nieuw seizoen en dan dat hele vorige seizoen is weg. Weet je, daar maken spelers zich niet meer druk om. Weet je, je gaat naar de toekomst en je bereidt je voor de eerstvolgende wedstrijd. Ja. Ik maak me wel zorgen over de rol van Mark-Jan Flederis. Want je kan zeggen wat je wil. Er zijn wel heel veel miskleunen, wat Stefan ook zegt, binnengehaald.
Mm-hmm. Ja, maar hij is ervan overtuigd dat dit team gewoon echt beter kan.
Ja, en dat geloof ik ook wel.
Ik vind niet. Je kan Wormoed verwijten dat hij best wel wat gewisseld heeft. Dat hij continu bleef zoeken naar een ideale opstelling. Dat hij ook informaties weer gewisseld heeft.
Mm-hmm.
Maar het is ook niet zo dat hij nou hele gekke opstellingen bedacht. Nee. Of wel?
Nou ja, Iran dus aan de rechterkant.
Ja, dat was een beetje
gelopen. Oh, de wedstrijd kan je dat wel eens een keer doen. Dat je zegt van oké, we gaan hem even daar. Maar om daarmee te beginnen.
Maar dat is ook een sof, Iran Dust.
Ik vind Kassan Wirjo als rechtsback. Dit is geen rechtsback, maar goed, dat probleem weten we. Want dan misschien nog wel liever Dankelui. Zodat je centraal achterin beter wordt. Nou, Stefan gaf ook wel een beetje aan over Kassan Wirjo. Misschien moet je daar afscheid van nemen. Nou, ik denk het niet. Al ken ik hem persoonlijk niet goed genoeg. Maar zoals ik zie hoe hij als voetballer is.
Nou, die crosspass van gisteren, dat was natuurlijk werelds.
Als je Balker en Casemiro centraal achterin hebt. Man, dan heb je en snelheid en voetbal. En,
sowieso 3 grote fouten per wedstrijd waar de tegenstander aan kan scoren.
Geen 3, dat geloof ik niet. Ik denk als je ze heel veel vertrouwen geeft.
Minimaal één.
Je kan in ieder geval wat hoger opspelen met meer lef. Hè, omdat je die snelheid van die twee... En dat is toch wat sneller dan Te Wierik. Terwijl ik ook van Te Wierik hoor ook heel veel negatieve dingen. Vind ik ook niet terecht. Is altijd een hele waardevolle speler geweest voor Groningen. Nu nog steeds. Alleen op een gegeven moment wordt het wat minder. Hè? Ja. En dan moet je keuzes maken. En dat is dan wel eens een keer lastig. Maar ga wel goed om met Te Wierik.
Is deze selectie goed genoeg, Stefan, om niet te degraderen?
Durf ik niet te zeggen. Jij vroeg aan het begin die stelling. Gaat Groningen met deze selectie degraderen? Zei ik nee. Maar het zou wel kunnen. Ik denk het niet, want ik denk dat een Volendam bijvoorbeeld en een Cambuur...
Ja, Volendam is tot nu toe wel inderdaad staan ook onderaan.
Volendam blijft wel een beetje achter. Cambuur, Emmen is natuurlijk heel...
Maar goed, je wint niet van Volendam thuis. Ja, dat was de eerste wedstrijd, weet ik allemaal wel, maar toch.
Kijk, als het tegen zit, en het zit nu continu tegen, kan je het niet uitsluiten.
Nee. Dat is wel levensgevaarlijk.
Ja, dat is zeker levensgevaarlijk.
Eigenlijk hebben wij na 2-3 weken ook al geroepen hier in de podcast... van er zijn zoveel ploegen die zo dicht bij elkaar zitten... He, eigenlijk vanaf plaats 6 zijden geloof ik tot helemaal naar beneden. Dat maakt elkaar niet zo heel veel. En dat is wel heel link. He, en daar heeft Groningen mee te maken. Volendam is eigenlijk de enige ploeg die nu een beetje laat afhangen. Of afweten, zeg maar.
Met Cambuur.
Ja, Cambuur misschien ook. Maar Cambuur heeft nog wel gevoel dat die komen nog wel. En dat gevoel heb ik bij Volendam wat minder. En dus je hebt heel veel ploegen met dezelfde problemen. He, want ook een Cambuur is niet slechter dan Groningen op dit moment. Een Emmen is niet slechter dan Groningen. Noem ze RKC, NEC.
Maar de wereld van verschil hoe Emmen de winterstop ingaat... met een fantastische 3-3 tegen
Emmen heeft natuurlijk die opmars al wel wat langer nu ingezet. Hè? Want ja,
ik zie dat niet hoor. Want ik vind Emmen eigenlijk ook dit seizoen dramatisch.
Nee, eens, maar ik bedoel puur qua resultaat. He, ze speelden dan
gelijk. Ze verliezen niet alleen maar meer.
Ja. Spelen gelijk tegen Groningen, wonnen uit bij Fortuna. Dan
ja, goed,
dat gelijk
als je 4 keer of 5 keer thuis gelijk speelt, schiet er ook niet op, hè?
Nee, klopt.
He, dus je hebt overwinningen nodig.
Maar is dat misschien ook...
De gelijkspel tegen Ajax, daar krijg je ook kippenvel van. He, dat is mooi. En je voelde ook gewoon in die tweede helft, want ze stonden 2-3 achter.
Ja.
Het gaat 3-3 worden.
Ja.
Terwijl
ja.
ik bij mezelf dacht, gaat het 3-3 worden? Dat kan niet, weet je wel. En absoluut verdiend dat dat 3-3 werd. Maar ook Emmen presteert heel zwaar onder de maat.
Mm-hmm.
En dan zeg je, Emmen speelt leuk voetbal. Maar dat is weer dat positiespelletje zonder doelen.
Ja.
Weet je, dat doet Emmen eigenlijk al jaren.
Ja.
En laten ze nu eindelijk een keer in de Eredivisie blijven. Want qua begroting zijn ze vele malen groter dan de onderste ploegen. Dus laat ze ook maar een keer...
Maar is dat... Ook het geluk van FC Groningen, we zeggen levensgevaarlijk. Maar aan de andere kant zijn er inderdaad heel veel clubs die in aanmerking komen voor degradatie. Dus zet je een streak neer.
Kijk, aan de andere kant, als het aan het eind van het seizoen echt heel dicht bij elkaar ligt. Dan zal bij Groningen de paniek het allergrootste zijn.
Precies.
Want het Heracles scenario van vorig seizoen.
Nou, en bij Heracles was het nog minder, want dat is een veel minder grote club.
Ja, tuurlijk. De Groningen
bij Groningen
linker rijtje begroting.
Zal daarom de paniek nog meer gaan losbarsten als je daar aan het eind van het seizoen... nog steeds staat. Bij Volendam hadden ze de rekening mee gehouden. Is het leuk als je je handhaaft? Bij Emmen zijn ook weer terug naar een jaar eerste divisie. Is het minder erg als het gebeurt? Bij Groningen, niemand binnen deze club heeft hier eerder mee te maken gehad.
Nee.
Ja, maar ook de sfeer zeg maar bij Emmen, die is nog steeds positief.
Ja. Ja,
en dat is knap zeg maar, als je dan zo weinig punten haalt. Ja. En dat heeft te maken met de druk. Emmen is altijd gedegradeerd uit de Eredivisie. Ja.
Nou, Groningen heeft baat bij rust. Ja.
Ja, rust. Vooral rust. En goede communicatie.
Maar daar spelen ze zelf natuurlijk een rol in, inderdaad ook. Ja.
Ja.
Want hoe was het voor jou? We gaan toch even hebben over die boycott.
Mm-hmm.
Hoe was het voor jou gisteren om je werk te kunnen doen zoals je het hoort te
nou,
doen?
Nou, wij hebben...
We hadden groot of weinig interviews, maar ja.
Ja. We hebben FC Groningen gisteren laten weten dat wij geen interviews zouden doen als zij die beperking erop zouden houden. Dat wij dat een inperking vonden. Van ons journalistieke werk. Dat heeft de hoofdredacteur Pieter Sijpersma voor ons... die heeft die knoop uiteindelijk doorgehakt. En toen heeft Groningen laten weten van... laten we maar gewoon normaal doen.
Ja, maar ook dat was een krankzinnig besluit.
Ja, vond ik
weet
ook.
Je, want je dient hier niet mee je supporters. En nee. daar gaat het dus om.
Nee, want er waren gisteren meerdere hoofdrolspelers die je had willen spreken. Ja, als je maar één mocht spreken.
Nou, en dat hebben we gisteren dus ook gewoon gedaan. Dus dat is er afgegaan. Maar we gaan even, laten we dan maar even teruggaan naar vorige week maandag. Hè, toen ik samen met een eindredacteur bij FC Groningen werd uitgenodigd om het erover te hebben.
Wie zaten toen allemaal aan tafel?
Mark-Jan Vlederis, Wouter Gudde en Richard van Elzakker, de perschef. Nou, en ik was daar met Remy van Mannekes, de chef.
Je had toch ook met Pele Pessie gesproken?
Ja, dat was daarvoor.
Dat
was een week daarvoor.
Oké.
En ik ging eigenlijk een beetje daarnaartoe. In de hoop dat we de plooien weer enigszins kunnen gladstrijken. Want daar heeft iedereen denk ik het meeste baat bij.
Ja, jij wil gewoon je werk doen.
Ja, nou, ik ook, maar iedereen. Wat?
Nee, die plooien bij jou, jongen.
Ach.
En we gaan door.
En nou ja, eigenlijk was direct wel duidelijk dat dat er niet in zat. Hè, Wouter Gudde zei van, jullie zijn weer welkom. Een boycott is niet goed, maar wel op de volgende voorwaarden. En er kwam dus uit één speler en een trainer nog na een wedstrijd. Kwam uit dat ik niemand meer van de club zonder tussenkomst van de perschef mocht benaderen. Ook een inperking van je journalistieke vrijheid wat dat betreft. Waren je in principe natuurlijk, ja, hij bepaalt niet wie ik bel. Maar oké. Okay. En daarnaast werd er gezegd, we gaan eind van het seizoen de radiorechten maar weer eens opnieuw beoordelen. Nou ja, prima. Dat contract loopt
dat
ook.
Dat mag ook, dat mogen ze doen.
Dat mag ook. Maar waar ik het meeste moeite mee had, hè, dat was een dag later eigenlijk, dat hij in het Dagblad van het Noorden het gewoon puur persoonlijk maakt. Hè, en zegt dat RTV Noord, maar ook ik, slechte intenties heb. En dat je je drijfveren haalt uit het beschadigen van de club of uit het beschadigen van individuen van de club. En dat je het liefst een combinatie daarvan pakt. En dat je drijfveer is om je werk te doen. Ja, dan begrijp ik het niet meer zo goed, weet je wel.
Maar dan begrijpen zij het toch ook niet?
Nee, maar ik snap ook niet zo goed waarom je ten eerste mij iets verwijt en dan precies hetzelfde zelf gaat doen.
Ja.
Dat vind ik heel bijzonder, hè, dat je dat doet. En ik denk ook van, joh, dan laat je wel weten dat je mij niet kent, weet je wel. Want wij hier ook, elke week, wij zijn positief als dat kan. Het liefst juichen we gewoon met FC Groningen mee. Dat doen we ook op de radio.
Na PSV thuis, was het allemaal positief en terecht.
Kijk, en als het goed is, is het goed. En als het wat minder is, dan is het wat minder. En dat vertel je. Ik ben geen spreekbuis van die club. Hè? En het kan zijn dat je over dingen anders denkt. Maar laten we dat wel op een respectvolle manier naar elkaar toe doen. We hoeven geen vrienden te zijn. Nee. Helemaal niet zelfs. Hè? Maar ik denk wel dat het goed is om op een normale manier met elkaar te kunnen samenwerken. En dat is de laatste tijd flink uit het oog verloren. En dat doet een samenwerking
maar Steven,
niet
dat
goed.
Dat is dat hele plaatje wat nu ook wel een beetje leeft. Ja. Los van het voetbal, zeg maar. Ja. Hè? Maar alles hoe gecommuniceerd wordt naar buiten. Het maakt het alleen maar onrustiger en onzekerder en vervelender.
Ja.
Terwijl je het zo leuk kan maken met elkaar.
Ja, maar je kan toch een prima samenwerking met elkaar hebben. Toen Groningen 50 jaar bestond en er geen supporters toegelaten konden worden, hebben we een hele thema-uitzending met RTV Noord gemaakt. 50 jaar FC Groningen. Wat een prachtige uitzending was voor de club, wat door heel veel mensen in de provincie is bekeken. Op dat moment staan we er ook voor FC Groningen. Toen Arjen Robben zijn eerste training zou gaan afwerken,
hele middag,
op Corpus Den Hoorn, toen hebben wij een hele uitzending opgetuigd, omdat er vanwege corona geen publiek welkom was. Waardoor iedereen in de provincie toch uiteindelijk Arjen Robben slechts op een fiets kon zien zitten. Maar wel een uitzending van bijna 2 uur met volle bak aandacht voor FC Groningen.
Ja, dat vonden wij ook leuk, Stefan, hè?
Vonden we
positief nieuws.
Tuurlijk.
Niemand had verwacht dat hij terugkwam.
Dat was fantastisch, hè? En toen de presentatie van Arjen Robben hier was in de Euroborg, hebben we daar een hele live-uitzending ook omheen gebouwd. Was alles live bij ons te volgen. Hè? Om daar maar mee aan te geven, als er positieve, leuke en mooie dingen te melden of te doen zijn rondom FC Groningen, staan we vooraan om mee te helpen om daar een rol in te spelen.
Ja. Maar Stefan, ik heb met Karel Jan toen de tijd mijn club gedaan. Hè? Dat ging over FC Groningen, Veendam, ook namens RTV Noord. En dat was eigenlijk ook wel een beetje propaganda-tv.
Ja, tuurlijk.
Voor FC Groningen. He, want ik ging op pad met spelers. Ik gaf ze een bosje bloemen als ze geblesseerd waren. Als ze hun debuut hadden gemaakt.
Je was bemiddelaar nog een keer?
Je was bemiddelaar met Ron Jans en...
Barry Powell, toch?
Ja, Barry Powell. Ja, weet je?
Kerststukje gemaakt.
Ja, Barry Powell had toen een tijd een kerststukje gemaakt. En die heb ik dan naar Ron Jans gebracht. Ja. En dat was gewoon puur. En Ron Jans wist dus echt niet wat er aan de hand was. En ik zeg van, nou, ik heb hier een kerststukje van Barry Powell. En wat zegt Ron Jans? Geweldig. Wat mooi. Weet je, dus zo kan het ook. En wij zijn... qua intentie altijd veel positiever. Ja. Altijd positief.
In het begin van het seizoen kregen wij gewoon een lijst met telefoonnummers en adressen van de hele selectie. Hè?
Ja, wij komen ook, gewoon iedere speler nooit, van Groningen, Veendam. Die komt
is nooit fout gegaan. Dat is, ging wel altijd met respect mee om. Ja.
En later werden professionele.
Dus de maker van mijn club.
Jan, trouwens. Ja, ga eens even zitten, joh.
Maar later werd inderdaad, was het gewoon lastig ook om spelers te krijgen.
Ja.
Want je moest dan via Richard van Elzakker spelers regelen. En spelers vonden
ergens in zo'n wereld snap je dat ook wel. Alleen, ja, ga er even volwassen mee om. Met elkaar.
Valt ons dan nu niet lastig dat wij nooit positief zijn. Nee. Want
en dat is wel een van de geluiden ook die je bijvoorbeeld van andere journalisten in het land hoort. Dat mensen tegenwoordig liever naar Emmen gaan. Hè? Want als je naar Emmen belt met een verzoek, hè, dan krijg je Freddy Donker aan de lijn. En die zegt in principe ja.
Ja.
Ja, ik bel je terug, ik ga kijken, maar ik ga er alles aan doen. Ja. Bij Groningen is het toch vaak
een spastisch
tendens dat er wat moeilijker gedaan wordt. Ja. En dat lijkt me helemaal niet nodig.
De druk is daar natuurlijk ook minder groot. Maar
natuurlijk heeft het daar ook mee te maken.
Het is een gunfactor.
Ja.
Weet je, dat is zo belangrijk voor een club. En Emmen heeft wel een gunfactor.
Ja.
Iedereen hoopt wel dat Emmen erin blijft. Dan doen zij toch bepaalde dingen goed.
Ja. Maar nu, hè, gewoon even concreet. Er moet een hoop gaan gebeuren. Het wordt een drukke winterstop in ieder geval. Leo, nieuwe trainer?
Marcel Groningen met Dick Lukien. Waarom niet?
Ja, maar Dick die gaat natuurlijk niet in de winter stoppen bij Emmen.
Dat weet je niet. In de voetballerij kan alles, zeg ik dan maar even, om een cliché van stal te halen. En Emmen gaat ook niet echt lekker. Hè? En ik bedoel,
Dick Lukien en Flederis, kijk.
Nee, ja, precies.
Die liggen elkaar niet. Nou, of in ieder geval, Flederis ligt Lukien niet. Ik weet niet hoe Lukien daar zelf.
Maar hoe
in
heeft
staat.
Hij dat tegen jou gezegd? Of is
heeft ermee te maken dat toen corona net uitbrak, Groningen volle bak doortrainde. Schema's voor die spelers maakte, et cetera. En Lukien heeft toen zijn spelers eerst een tijdje vrij afgegeven. Toen had Flederis zoiets van, die zag dat gewoon heel anders hoe er op dat moment gewerkt moest worden.
Verschil van zienswijze.
Ja, daarom denk ik, ook met dat in het achterhoofd, dat geen combinatie zou zijn. Ik zou er wel voorstander van zijn, maar ik denk ook inderdaad dat Marcel Groninger een geschikte kandidaat is. Het is iemand die heeft bewezen bij de KNVB dat hij met jeugd kan werken. Nou, je hebt hier ook met een veredeld jeugdteam te doen.
Ook al bij Bikwik.
Ook al bij Bikwik is dat natuurlijk niet vergelijkbaar, omdat dat een ander niveau is.
Nee, natuurlijk niet, maar
hij
wel.
Hij heeft toen Groningen eerder in een hele moeilijke periode zat met Ernest Faber eigenlijk de leiding achter de schermen op het trainingsveld volledig overgenomen. Faber was alleen nog de man naar buiten toe. Maar eigenlijk trok Groningen aan alle touwtjes. Toen de club dus ook in een hele lastige situatie zat. Toen hebben ze toch het goed gedaan. Stijgende lijn ingezet. Dus iemand die heel tactisch sterk is. Ook voor de KNVB tegenstanders van Oranje bijvoorbeeld analyseert en bekijkt. Ik denk wel dat het goed is, omdat hij natuurlijk geen ervaring heeft als hoofdtrainer, om daar misschien een ervaren man bij te zetten. Maar ik zou ik zou daar wel voorstander van zijn. En het is de man met de mooiste naam die je kan voorstellen als hoofdtrainer van FC Groningen.
En dat kan niet meer gaan. En dat kan niet fout gaan met zo'n naam.
Nee, en daar zou ik wel. Daar zou ik wel voor zijn.
Jij, Martin? Daar kom je weer met Koeman en Gal. Maar dat is niet. Ja,
ja, weet je, ik vind Joop Gal de beste kandidaat. En het is iemand van ons, maar ook een Marcel Westerhof erbij. He, is een hele andere type.
Wie?
Marcel Westerhof. Marcel Groninger. Marcel Groninger erbij. Nou, Marcel Westerhof vindt het leuk, hoor.
Best Hans Westerhof.
Ja, Hans Westerhof. Ja, Marcel Groninger in combinatie met Joop zou volgens mij prima werken. Het is een jonge, ambitieuze trainer. Joop heeft veel ervaring. En past. Allebei passen ze denk ik heel goed bij de club.
En out of the box, zo'n Misha Visser bijvoorbeeld. Ook een talentvolle trainer uit Groningen ook. Die werkt voor de KNVB.
Is een Groninger inderdaad. Ook nog nooit natuurlijk echt op het hoogste niveau op eigen benen gestaan. Wel veel ervaring met jeugd. En ik denk wel dat je in ieder geval één van de twee. Hè, dat zou me niks verbazen als er in de technische staf misschien nog wat meer mutaties zullen plaatsvinden. In ieder geval om te voorkomen dat je hier straks weer een trainer hebt zitten die zich enigszins alleen voelt.
Wie zit er nu in de staf?
Alfons Arts. En Dennis van der Ree.
Dennis van der Ree inderdaad. Dan heb je nog de keeperstrainer. En dat zijn de belangrijkste. Ja.
Maar waar heeft Groningen behoefte aan? Wat voor trainer moet het zijn? Ja, dat studeren ze zoekt haar naar, hoorde ik vanochtend natuurlijk. Hij wil eerst een profiel opstellen en opnieuw.
Je hebt in ieder geval iemand nodig die heel goed communiceert.
Ja.
Je hebt iemand nodig die de club heel goed kent. DNA van FC Groningen kent.
Iemand die herkenbaar voetbal...
Iemand die geliefd is bij het publiek.
Iemand die herkenbaar voetbal kan spelen. Maar ook iemand die deze selectie tot de orde weet te roepen en die spelers weet te raken.
Ja. En die moet goed samen kunnen werken met Flederis.
Laat Flederis eerst maar eens samenwerken met...
Of andersom.
Weet je wel. Wat ik ook nog wel opvallend vond vanmiddag, dat hebben we natuurlijk aan Flederis vroegen van waar is dat nou verkeerd gegaan. Hè? Want ze hebben een heel proces gehad om Wormoed aan te stellen. Zeg van, ja, misschien hebben wij wel als club zijnde te snel gezegd wat wij allemaal willen. He, wij willen zo werken, wij willen die weg in, wij willen die kant op, et cetera. En dat een trainer dan eigenlijk een beetje kon zeggen, ja, oké, dat kan ik ook wel. Een beetje dat jij zegt, wat is jouw lievelingskleur qua auto's? Dat ik zeg rood, dat je zegt, die van mij ook.
Ja
dan precies, ja.
En dat is ook beïnvloed.
Nou ja, wat mij toen opviel, ik heb nog steeds even het artikel van toen hij werd gepresenteerd. Maar daar ging Wormoed ook in op die 5 kernwaardes. Ja. Hij heeft echt die 5 pijlers eruit gepakt. Aanpakken kan ik goed, groei, volks ben ik, ik ben reëel en ik ben samen. Dat zijn allemaal van die 5 kernwaarden. Ja. Die had hij echt niet bedacht toen nog niet in sprake kwam dat hij naar Groningen ging.
Maar als je nou heel eerlijk bent, dit zijn toch allemaal hele loze, lege termen.
Ja, containerbegrippen.
Ja, precies, maar ik ben samen. Houd toch op met die onzin. Ik ben reëel. Ja, wat ga je dan zeggen? Ik ben niet reëel. Ja. Weet je wel?
Dat zit voor de bühne, ja.
Ja, maar zeg nou gewoon, vertel nou gewoon eens een eerlijk verhaal. En in plaats van je dan weer helemaal zo te committeren aan zo'n beleidsplan. Het is prima dat je een richting op gaat. Dat je een plan hebt. Dat je een doel hebt. Maar je hoeft het niet zo, wat jij zegt.
Ja, dit lachten we heel dik bovenop. En we zien nu 14 duels later. Kan er bij wijze van spreken de prullenbak in. Al die kernwaarden van Wormoed.
Ja, maar ik vind ook, gezien zijn leeftijd, verbaast me ook wel de dingen die hij gedaan heeft. Dat je denkt van ja, dat kan een beginnend trainer, kan dat eigenlijk ook al niet overkomen, maar dat kan. Maar hem niet. He, dat maakte zijn positie natuurlijk ook niet beter. He, ja. En ook dat je hoort van sommige spelers, heeft hij gewoon nooit mee gesproken ook. Nooit mee gesproken. Terwijl ik denk van ja, je bent 6 dagen in de week ben je bij elkaar. Ik heb toevallig laatst een cursus gedaan van de KNVB. Hè, waarbij het ontzettend belangrijk is. En dat wordt vaak dat wel onderschat. Hoe jouw contact is met de spelers. Hè, dat je gaat verdiepen in de spelers. Dat je gesprekken aangaat met
hen. Van Gaal is daar een meester in.
Ja, en hij stond misschien wat iets meer boven de groep. Wat ik begrepen heb. En het zei van, ja, de spelers moeten naar mij toe komen. Ja. Weet je, dat is een beetje ouderwets. Ik vind dat je moet verdiepen in de groep. De een is zo. De ander is heel snel onzeker naar fouten. Nou, daar moet je mee omgaan. De ander is weer heel positief. Die moet je misschien even een keer een schop onder de kont geven. Het gaat helemaal niet zo goed. Weet je wel, maar je moet gewoon een hele goede band opbouwen met je spelers. En ik denk dat het allerbelangrijkste is.
Mm-hmm.
En dan kan het nog misgaan. Hè? Maar dan is het in ieder geval wel een positieve vibe. En dat is nu vanaf het begin... Is dat eigenlijk nooit geweest?
Om alvast een beetje samen te vatten. Het seizoen is nu, het is ook nog niet eens halverwege. Maar het is wel winterstop. Dat heeft natuurlijk alles met het WK te maken. 14 duels gespeeld. 3 keer gewonnen.
Tja.
Ja, het is gênant.
Ja, als je dat...
3 keer gelijk, 8 keer verloren. Wat voor cijfer zouden jullie FC Groningen willen geven?
4-.
3.
4-.
Ja.
Ja. Jij bent nog negatief. Nee,
maar bij 3 heb je helemaal niks gedaan.
Ik ben niet negatief, maar realistisch. Het is gewoon tussen de 3 en de 4. Het is toch FC Groningen onwaardig wat je die eerste 14 wedstrijden hier op PSV dagen later hebt gezien.
Ja. En ook tegen PSV was natuurlijk ook een krankzinnige wedstrijd. Waarvan we wel enorm hebben genoten, maar blijft krankzinnig. Toch?
Ja, dat was wel bizar.
Goed, weet je, knap. Weet je, dat je van de PSV kan winnen. Hè, dat Emmen tegen Ajax gelijk kan spelen. Ja, dat zijn wel de krenten in de pap.
Ja, en ik had moment hadden we denk ik ook wel verwacht. Nou, dit is misschien een soort omslagpunt.
Ja.
Maar ja, een week later tegen Emmen uit.
Ja. Ja.
Was het weer, was het bedroevend.
Ja, nee. Dit is lastig. Hè, en hij is ook nog steeds zoekende. Hè, want je hebt 14 wedstrijden gespeeld nu. ja, als je dan nog zoekende bent, dan is er wel iets aan de hand.
Maar dat zei hij toch al vrij in het begin van het seizoen. Wormoed hebben we het nu over. Van ja, pas in de tweede seizoenshelft heb ik het voor elkaar.
Ja.
Ja, misschien heeft hij dat voor elkaar.
Ja,
nu.
Misschien ergens anders.
Vooruitziende blik. Ja, gewoon voer die tweede helft van de competitie weg. En dan, ja. Nee, maar kijk, een ontslag is altijd triest. Voor alle betrokken partijen.
Ja, hij heeft ook een diepte-record te pakken. Want en dan sinds de aanstelling van de trainer aan het begin van het seizoen heeft hij de minste wedstrijden gecoacht voor FC Groningen. 14. Ja. Daarna pas Pim Verbeek bijvoorbeeld met 25 competitieduels.
Lodewegers dan?
Nou, die was een soort interim. En Lodewegers die begon in 2001 en ging in oktober 2002 werd hij ontslagen.
Ja, maar dat seizoen had hij toch 7 wedstrijden.
Ja, alleen hij was dus al eerder in dienst van de FC. Ja, okay.
En 8 wedstrijden.
Wormoed is sinds het begin van de aanstelling, zeg maar. Zomer 2022.
Ja, zo, ja.
14 duelletjes.
Ja.
Duels, begin ik ook al.
Verkleinwoordjes.
Ja, nee. Maar,
dus het is ja, triest.
Voor alle partijen is dit triest.
Ja.
En je wordt er nooit beter van. Hè, want dit heeft wel een bepaalde impact.
Komt die winterstop nu wel goed uit voor FC Groningen, zeggen jullie? Of
moment,
totaal niet?
Het moment is top.
Ja.
Ja, dat klinkt ook weer raar. Maar nu heb je tijd om nog dingen echt goed neer te zetten.
Spelers gaan even weg nu. Hebben eventjes 2 weken vrij af. Daarna moeten ze zich hier weer melden. Heb je 2 weken de tijd in ieder geval om op zoek te gaan naar een nieuwe trainer. Het zou ideaal zijn als je in ieder geval dan misschien al iemand kan aanstellen.
Maar ook de spelers moeten even goed nadenken, hè, wat ze dus dit seizoen hebben gedaan. Hè, waar winst te halen faalt. Want ook de spelers die zijn er niet.
Ja, hebben die spelers dat wel in zich? Ja, dat is niet lullig bedoeld. Ja. Maar ja, Mike ter Wierik, daar geloof ik het wel van. Dat hij heel goed kan reflecteren. Die is na de wedstrijd ook altijd helder in zijn analyses.
Ja.
Maar denk jij, heeft die selectie dat in zich?
Nou, er zit meer in dan wat we nu zien. Hè? En, maar het is wel lastig. Groningen zit wel in de problemen. Maar je moet zorgen, zeg maar, vanaf nu moet je, of na de winterstop, de nieuwe trainer moet zorgen aan 1 team. Dat team laten staan. Hooguit nog een keer 1 wisseling. Maar er moet iemand komen die weet wat voor selectie er nu is. Welke spelers eventueel aangetrokken kunnen worden. Daar de speelwijze op in te stellen. Dan moet duidelijkheid zijn. Hè? En dit zijn mijn 13 man. Weet je, die gaan spelen. En niet dat je met 13 man gaat spelen. Maar
nee, maar ik snap wat je zegt.
Ja, precies.
En nu krijg je best wel wat meer onrust. En ik merk het zelf ook bij Gomas, weet je. Want als het wat minder gaat, probeer je toch ook wel weer wat andere dingen te doen. Andere dingen te zien. En ook bij Gomas.
Ja, je zoekt naar de oplossing, je zoekt naar de sleutel.
Bij Gomas gaan we volgende week naar de basis weer terug. En,
5 verdedigers.
5 verdedigers. 6. Ja. Nee, maar als trainer ben je altijd wel zoekende. Hè? En op een gegeven moment moet je ook even nadenken van oké, nu is Loes en dit is mijn beste team. Dit laat ik staan. En die laat ik ook even geruime tijd staan.
Hoeveel nieuwe spelers verwacht je straks in de winterstop?
Ik durf het niet te zeggen, ook omdat
je weet niet wat eruit gaat ook.
Dat ook niet, maar ook omdat de Flederis aangeeft dat hij ervan overtuigd is, hè, dat dit team echt beter kan. Hè, dus in hoeverre is hij op dit moment voldoende van het feit doordrongen, hè, dat dit zomaar eens verkeerd zou kunnen aflopen. Als je
denk
een
je dat Flederis dit nog mee gaat maken?
Nou ja, Wouter Gudde, die heeft op dit moment, zegt hij zelf in ieder geval, voldoende vertrouwen in Flederis. Okay. En ja, Gudde is toch de man die gaat over de aanstelling van de technisch directeur, de raad van commissarissen.
Ook de druk op Flederis is natuurlijk enorm groot op dit moment.
Ja, nou ja, het is natuurlijk wel een bijter wat dat betreft, hè, ja. Flederis. Het is wel iemand, het is wel een rotjong. Positief bedoeld dan,
een
voorbeeld.
Precies. Het is wel een winnaar.
Ja. Nog even nog om positief te eindigen dan, los van jouw nummer, daar gaan we zo naartoe. Naar Jan Plaat. Lichtpuntjes waren er ook wel in de eerste seizoenshelft.
Ja, Peppi.
Peppi, Balker. Stekende.
Balker vind ik ook. Valente. Die eraan komt. Ja. Ik vind ook wel weer de terugkeer van Leeuwenburg. Weet je, die heeft heel moeilijk
gehad. Nou ja, ere wie ere toekomt. Hij staat goed te keepen.
En hij blijft keurig overeind. Ook dat is natuurlijk wel prettig.
Aan de andere kant, even advocaat van de duivel. Los van het feit dat ik het helemaal met je eens ben. Heeft hij geen bal gepakt waarvan je zei, wat was die moeilijk?
Eens.
Maar goed, wat hij heeft gedaan, heeft hij goed gedaan.
Ja, hij kon ook gebroken zijn natuurlijk door de situatie die wat er aan de hand is geweest.
Ja, inderdaad.
Hij is er wel overheen gekomen, dat vind ik knap.
En hoe hij zich gemanifesteerd heeft, maar ook hoe hij zich heeft opgesteld richting de andere keepers volgens mij.
Ja.
Ja, prima.
Ja, top.
Weet je wel. En dat zie je ook wel eens dat dat heel anders gaat. Natuurlijk. Ja. Nou, er is natuurlijk heel veel over Silles geroepen. Maar wat dat betreft is Leeuwenburg wel een collegiale keeper, heb ik het idee.
Ja. En wat ook positief is, je hebt natuurlijk heel slecht gepresteerd, ondermaats gepresteerd. Maar je staat nog steeds boven de streep.
Ja.
Nou, mooi, mooi positief.
Is dat een mooie kop van deze aflevering? We staan nog steeds boven de streep.
Nou ja, weet je.
Nou ja, het is wel een situatie op dit moment. Nee.
Dus het geeft ook wel aan dat er wel meer in zit.
Ja.
Alleen, er moet hard gewerkt worden.
Het belooft een hele interessante winterstop te worden, dat sowieso. Ja. Heel even nog naar het WK. De stelling, we worden wereldkampioen. Van Gaal is redelijk overtuigd.
Ja, ik ben er eigenlijk nog 0,0 mee bezig.
Oh,
nou, ik vind ons aanvallend gewoon ondermaat.
Ja.
Ik vind dat wij verdedigend kunnen gewoon... Ja, de keeper is natuurlijk ook een dingetje. Hè, dat wordt ook heel spannend.
Wie gaat het worden, denk je?
Ja, Bijlo, toch?
Lijkt mij wel, toch?
Het lijkt mij Bijlo. Maar Van Gaal is natuurlijk altijd wel eens een keer bijzonder die...
Ja, dat nop het.
Pasveer gaat het niet worden. Hè, dus de kans dat Bijlo het wordt is 80%. Maar Van Gaal is natuurlijk altijd wel bijzonder.
Ja, hè, zeker.
En het zou ook best wel goed kunnen uitpakken met die Noppert. Verdedigend, als jij De Ligt hebt en Van Dijk, dat is wel wereldklasse, vind
Tuurlijk.
Ik.
Tuurlijk, ja.
Hè, en een Dumfries doet het in Italië.
Zeker.
Meer dan behoorlijk.
Ja.
We hebben De Jong op het middenveld. Eigenlijk is dat ook wereldklasse.
Tuurlijk.
En dan beginnen de probleempjes al een beetje. Kijk, nee, Memphis, die scoort natuurlijk wel.
Memphis heeft nog geen 2 uur gespeeld.
Nee, precies.
Maar Oranje levert die, levert die wel.
Goed, we hebben met Bergkamp hebben we dat ook wel meegemaakt. Alleen dat is andere kwaliteit dan Memphis.
Ja, maar goed, Berghuis, Gakpo.
Wij hebben een on-Nederlandse team. Want normaal gesproken zijn wij aanvallend heel sterk. Dan heb je eigenlijk wel 2-3 goede spitsen waarvan je 2 moet teleurstellen.
Ja.
En nu heb je dat veel minder. Ja. We hebben wel 2 hele goede pinchhitters. Met Weghorst en
Luc de Jong. Ja.
Weet je, als je een keer achter staat, dan kan je wel wat brengen.
Ja, ja.
Maar een Bergwijn...
ga je alles kijken, Martin?
Ja.
Ik verheug me. Dus ik los van alle politieke situatie in Qatar, absoluut eens. Maar ik ben als voetballiefhebber gewoon heel erg geïnteresseerd in het mondiale eindtoernooi. Dus toch waar de beste spelers spelen.
Wat ik normaal gesproken in de winterstop altijd zo vervelend vind, is dat er geen voetbal op tv is.
Ja.
En los van alles. Ik vind het gewoon lekker om... dan zet ik de vrouwen even op mute. En dan zetten we de voetbal aan.
Zegt hij nu, hè?
Ja,
ze luistert nooit. Nee, we gaan een mooie nieuwe tv kopen voor het WK. Weet je wel, mooi groot. En,
en het zijn allemaal hele mooie, prettige tijdstippen. Je hoeft niet midden in de nacht een wedstrijd te gaan kijken.
Het is alleen de periode, hè, wat een beetje raar
tuurlijk,
is. Ik vind het super. Ik verheug me er echt op.
Ja, ik ook, ja.
En Nederland blijft wel altijd een outsider.
Je hebt toch altijd ergens nu
de hoop van het zou toch niet, weet je wel. Ja. En er zijn ook fases geweest. Ik denk van nu gaat het niet lukken.
Nee.
Ik denk, wanneer was dat? 98 dat ze de finale hebben gehaald?
Nee, 2010.
Nee, 98 was hier met die penalty serie in Italië.
2010
had je het ook niet verwacht.
Nee, met onder Van Marwijk, ja.
Ja, en toen kwamen ze heel ver. En dat vind ik ook prachtig, weet je. Ja. Dat zou nu misschien best wel kunnen gebeuren. Ja.
Toen had je natuurlijk wel topspelers bij topclubs die top presteerden op dat moment in Europa. En daar heb je nu...
Top.
Ja, heb je
maar nu het verdedigende gedeelte wel, vind ik. Ja, nu vind ik het aanvallende gedeelte eigenlijk wel wat minder bij Nederland.
Nou, halve finale zal toch al mooi zijn.
Alle wedstrijden 3-0 winnen. En met de pool wat geen probleem. Nee. Weet je,
en daarna maar zien.
Ja,
maar zien. We zitten bijna op het uur. Lijkt me een mooi moment om naar jou een...
Hoe gaat het trouwens in de podcast dan na de winter? Want wij hebben ook transferperiode nu.
Nou, het lijkt me toch zeker dat jullie... En dan hoop ik dat Nwino er weer is.
Ja, gaan we daar wel voor? Wat vind jij, Martin?
Nou, laat ze met z'n 3 uitvechten.
Ja, ik vond dit gaat ook wel leuk.
Ja, dat was wel take 3. Hè? Dat wel een puntje.
Heb je nu wel op record gedrukt?
Ja, hij loopt.
Oké.
Ja. Nog steeds. Dus Martin...
Maar wil jij, als wij het gaan hebben, om Nwino eens te vervangen?
Tuurlijk.
Jij staat er wel voor open.
Ja, tuurlijk.
Kijk, daar is de concurrentie ook al begonnen.
Ja,
dat is hartstikke
mooi.
Leuk.
Ja.
Maar ik merk wel, als je onder druk staat, dan maak je snelle fouten.
Ja, dat hebben we ook gezien.
Ja, eens. Maar goed, Nwino doet dat na 3 jaar nog steeds. Dus dat mag geen enkel... Ja.
Ik hou wel vertrouwen in mezelf.
Okay. Nou, mooi.
Ja.
Mooi.
Nou, ik vind dat we gewoon 3 topkandidaten hebben. Dus,
absoluut.
Ja. En wie het wordt interesseert, als wij ons geld maar krijgen,
Ja. Martin.
Het liedje.
Ja.
Ja, nou, misschien was dit ook wel een inkoppetje. Ik denk dat iedereen...
Weet ik niet.
dit liedje wel heeft meegezongen in de kroeg. En ik denk dat we de komende 10 jaar dit liedje ook wel gaan meezingen. Ik moet wel zeggen dat in de hemel het wel heel erg gezellig gaat worden momenteel. Want ja, er zijn wel heel veel zangers, bekende zangers, Elvis, noem ze Annie Vrienden, Queen, Freddie Mercury.
Hazes.
Die zijn nu allemaal in de hemel. En misschien is het ook wel leuk om daar naartoe te gaan, Stefan. Maar ja, Stefan en Leo en Karel-Jan, wij hebben besloten om dat nog niet te doen. Maar van het Concert des Levens krijgt niemand een hologram. Dus je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar dit is wel een nummer die iedereen aanspreekt. Maar, en die iedereen heeft meegezongen. En,
heb jij er ook wat mee, speciaal met dit nummer? Ontroert het jou?
Ik vind het gewoon mooi, omdat je dan meestal is het einde van de avond, dan wordt zo'n nummer gedraaid en het is gezellig. En het is een prachtig liedje gewoon. Ik word er vrolijk van. En, maar ook deze artiest is eigenlijk best wel onderschat. Onderschat, weet je? Hij schreef liedjes, hij zong liedjes en... Nou, laat ik hem even klappen.
Ja,
we hadden de Smurfen. De Smurfen was ook ontzettend leuk. Maar ik heb gekozen voor...
Vader Abraham.
Vader Abraham. Kleine café aan de haven. Ja, ja, vind ik gewoon een prachtig nummer. En ik weet zeker, Leo, dat jij hem ook leuk vindt. Niet?
Absoluut.
Nou, wel?
Jawel.
Ja, oké. Okay. Het was een gok.
Zeker. Luister nu.
Ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knipoogt langs ramen. Het mot regent zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De toog is van koper, toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox. Een pilsje, dat is er niet duur. Een mens is daar mens, rijk of arm, het is daar warm. Geen monsieur of madame, maar wc. Maar het glas is gespoeld in het helderste water. Ja, het is daar een heel goed café. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening of je staat in het krijt. Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hardgekookt ei. De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja, de mensen die zijn daar nog blij. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk. Daar in dat kleine café aan de haven.